Oké, nou, nogmaals allemaal welkom. We gaan verder met gedeelte over... Ja, ik merk wel weer dat we weer in Nederland zijn, in Sassenheim met de vliegtuigen die overvliegen. 2 weken geen vliegtuig gehoord. En nou. Maar goed, we gaan weer verder met het programma van God. Ja, zie je het? Jullie weten het inmiddels, bedeling der genade, maar we leven nu met het schema gesloten. En vanuit het Oude Testament hebben we dus gezien wat de hoop van de gelovigen is. Het koninkrijk op aarde. Ja? En dat is verschillend met onze hoop. Want onze hoop is ook een koninkrijk, maar dat is in de hemel gezet. Nou, we zijn inmiddels in Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes gekomen. En vorige keer heb ik het al over gehad, maar ik ga nog een klein beetje weer herhalen. Om nog een klein beetje de herinnering weer naar boven te halen. Ja? Dus we hebben een tijd geleden gezien, de Heer Jezus kwam op aarde. Ja? En wij weten, hij kwam om zondaren zalig te maken. Dat heeft Paulus ook verteld. En Paulus is ook degene die dat uitlicht aan het kruis. Maar de Heer Jezus doet een aantal dingen. Je weet het, hij geneest mensen. Dat heeft allemaal een doel, een betaalde bedoeling. Ja, want het koninkrijk is aanstaande. En doordat hij genas, zagen de mensen, hey, dat is de Messias. Want dat is in de Oude Testament geprofeteerd en beloofd dat degene die dat deed, dat is de Messias. Maar hij deed nog iets. Hij ging 12 apostelen aanstellen. 12 apostelen. En weet je nog waarom 12? 12 apostelen, omdat de 12 stammen. En elke stam heeft 1 persoon aan het hoofd. Dus de Heer Jezus stelt 12 apostelen aan en die gaan met hem ook regeren. Matthäus 19, vers 28. Waar? In het koninkrijk. Een koninkrijk. Wij leven ook in een koninkrijk. Ja? En een koninkrijk moet geregeerd worden. Die heeft een regering. En de 12 apostelen, die zijn de regering, zeg maar om het zo te zeggen, van het volk Israël. Nou, en dat doet hij. Nou, we weten de 12 apostelen. Die heeft hij uitgekozen. En wat moeten de 12 apostelen doen? Ze moeten ook het volk leren. En dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij heeft aan de apostelen, heeft hij hun geleerd. Ja? En waarom? Omdat zij het volk Israël ook moesten gaan leren. Want het volk Israël heeft een bedoeling, een doel. Namelijk om de wereld het heil te brengen. Ja? De redding te brengen. Goed, nou dan weten we, de Heer Jezus die gaat, uiteindelijk wordt hij gekruisigd. En waar gaat hij dan heen? Dan gaat hij naar de hemel. En wat gaat hij daar doen? Hij gaat daarheen. Ten eerste om natuurlijk zichzelf te laten zien. Het offer voor de zonde. Ja? Met zijn eigen bloed is hij de hemel ingegaan. Niet meer het bloed van dieren en bokken zoals beneden in de tabernakel. Maar nu zichzelf, zijn eigen bloed. Maar hij krijgt ook voor God nog het koninkrijk. Hij gaat naar de hemel, dat zegt hij ook. Ik ga nu heen naar de Vader. En dan kom ik weer terug. En dan kom ik het koninkrijk kom ik hier vestigen. Dat is het plan. Oké, nou daar zijn we zo'n beetje gebleven. En dan wil ik met jullie even naar Lucas 19. Lucas 19. De Heer Jezus heeft heel veel dingen gedaan en ze hebben heel veel dingen gezien. En ik heb al eerder gezegd dat... Hebben wij nog een Bijbel over? Ja, want ik lees toch niet in het Oude Testament. Dus we kunnen misschien in het kratje ver boven alles uit lichten nog wel eentje. En... maar goed. De hoop van de Israëliet, dat was natuurlijk het koninkrijk. En dan vooral dat zij het hoofd van de wereld zijn, ja? Nou, dat is niet zo vreemd. Kijk nu in de wereld. Hoeveel regeringsleiders willen niet de machtigste man van de wereld zijn en het hoofd van alle naties? Nou goed, nu zegt men is Amerika dat, maar dat kan zomaar zo meteen afgelopen zijn. En is het China, dus door de hele geschiedenis altijd zo geweest. Er komt er een op en het valt weer af en er komt er een ander. Als de Heer Jezus komt, dan krijg je een koninkrijk, dat is in eeuwigheid het koninkrijk. En is in eeuwigheid hij de koning van de hele wereld. En is in eeuwigheid Israël de rechtvaardigheid zijn. En Israël zal zijn volk zijn. Ja? En die zullen deze wereld gaan regeren. Maar goed, dus dat in je achterhoofd, dan denk je dus van, hey, de Messias is er en de verwachting is, hij gaat ons verlossen van onze vijanden. Eindelijk vrede en gerechtigheid. Eindelijk geen vijanden meer die ons haten. Ja, want de Joden werden gehaat natuurlijk. En dat is nog zo. En dat is ook met het lichaam van Christus zo, ja. Wij zijn nu het volk van God. En Israël heeft een toekomstige bestemming, dat weten we nu. Het is niet in deze denk der genade, maar straks gaat het hier gebeuren op aarde. Dus ook de Joden worden nog steeds gehaat en vervolgd. Dat blijft zo. Maar eenmaal is dat voorbij. Dus zal zij denken, oh, eenmaal komt die Messias, ja, het koninkrijk op aarde. En dan zijn wij, hebben we eindelijk rust, ja. Zo denken wij eigenlijk ook. Wij denken ook van, ja, je bestaat voor de waarheid. Ja, en nou ja, niet iedereen die vindt het leuk. Ja, nu ben je ook met vakantie geweest. Je bent met een christelijke reisorganisatie geweest. Dus heb je allemaal gelijkgestemden. Ja, als je snapt wat ik bedoel, toch allemaal te gaan naar de kerk. Je hoeft je niet te schamen dat je gelooft. En je wordt niet uitgelachen. Maar in de wereld staan we niet overal met iedereen even makkelijk over het kruis te praten. Dat doe je niet. Ja? Dus je krijgt vervolging. En in vele landen is er ook vervolging. Dus voor ons is de hoop toch... Ook van eenmaal zullen wij in het koninkrijk zijn en dan is alles achter de rug. En dan zullen we voor altijd eeuwig leven hebben, dan hebben we geen last meer van de zonde en dan hebben we vrede en de zonde is weg en geen vijandschap meer. Nou, zo dachten de Israëlieten natuurlijk ook in het toekomstige koninkrijk. Alleen ze dachten alleen maar aan het koninkrijk, maar niet dat ze ook nog verlost van hun zonde moesten worden. En dat zie je dus hier in Lucas 19, vers 11, daar staat er, toen zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zei een gelijkenis... Omdat hij nabij Jeruzalem was. En omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Zie je? Ze dachten, de Heer Jezus die gaat nu naar Jeruzalem. En Jeruzalem is de hoofdstad. Daar staat zijn troon. Bij ons is de troon in Den Haag. Ja, zeg ik dat goed? Ja, koningin Beatrix die regeert vanuit Den Haag. Hè, met dan het. Het kabinet natuurlijk, we weten het, Balken en noem maar op. Maar zij is officieel het staatshoofd, ja. Dus als je weet, waar is de koningin van Nederland? Waar ga je dan heen? Dan ga je naar Den Haag. Jeruzalem, daar is ook de troon van de Heer Jezus die daar gaat regeren. Dus hij ging naar Jeruzalem, ja. Hij was nabij Jeruzalem. En ze dachten, het is zover. Het koninkrijk is nabij. En we zien ook wat er gebeurt. Want de Heer Jezus wordt binnengehaald met heel veel... Tamtam, ja, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren en ze staan allemaal te juichen. Maar in 7 dagen tijd, of minder misschien, hebben ze geroepen, kruisigt hem. Ja? Dus je ziet hoe snel iets kan gaan, hè. Eén moment denkt hij is de koning, maar toen zagen ze die koning, die kwam daar de troon niet bezetten, die liet zich gevangen nemen en die werd uiteindelijk bespot en gesmaad en uit het kruis geslagen. Ja, wij weten vanuit de Bijbel dat het moest ook eerst zo zijn. Hij moest eerst lijden en dan kwam het koninkrijk pas. Nou goed, zij dachten dus dat het koninkrijk gelijk zou komen. En dan zegt de Heer Jezus, wacht eventjes, er moet eerst nog iets gebeuren. Kijk dan, hij zeide dan, een zeker welboren man reisde in een vergelegen land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Nou, een zeker welboren man, het is een gelijkenis. Dus luister goed, die welboren man is de Heer Jezus. Ja, en die reist naar een vergelegen land. Waar is de Heer Jezus heen gegaan? En waar is hij nu nog steeds? Naar de hemel, ja? Dus hij reisde naar de vergelegen land. De Heer Jezus kwam op aarde. Hij is gekruisigd. Maar hij is opgevaren naar de hemel. En daar is hij nog steeds. Hij is in het geheim nog aan Paulus verschenen. Maar we praten nu niet over Paulus. Jullie weten het, hè? We leven nu niet. We weten niks over de bedeling der genade. Dus hij is bij God de Vader. En wat krijgt hij daar? Daar ontvangt hij een koninkrijk. God draagt hem het koninkrijk over. Hij wordt de koning der koningen... Hij krijgt de macht om te oordelen. Hij zit ook op de witte troon. Hij komt naar aarde. Hij zal daar regeren. God geeft hem dat. En dan zie je het. Om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Nou, als wij denken, even naar de Bijbel. Dus de Heer Jezus gaat weg. Hij komt terug. En wat staat er dan? Om en dan weder te keren. En dan gaat hij daar regeren. Maar, voordat hij weggaat... Heeft de Heer Jezus al gedaan. Kijk, geroepen hebbende zijn 10 dienstknechten gaf hij 10 ponden en zeide tot hen, doet handeling totdat ik kom. En zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zijn. Dus de Heer Jezus heeft gezegd, doet handeling totdat ik kom. Wat heeft hij gedaan? 12 apostelen. Hij heeft ze geleerd. En wat moeten zij doen? Zij moeten het volk Israël gaan leren en gaan de Messias verkondigen. Dat moeten ze doen. En het hele verhaal, dat gaan we naar u lezen, gaat over de 10 ponden. De een die veel doet, zal veel beloond worden. De een die weinig ermee doet, die zal weinig beloond worden. 10 steden, 5 steden of 1 stad. Maar wij weten, de Heer Jezus is gekruisigd, hè? En hij is opgevaren naar de hemel. En hij is nog niet teruggekomen. Ze hebben gezegd, wij willen niet dat deze koning zijn. Dat klopt, hè? Ze hebben hem gekruisigd. Nou is hij ver weg. Hij komt terug. Maar er staat hier... zijn burgers haten hem. Wie haatte de Heer Jezus? Zijn burgers. Dat waren de politieke leiders en dat waren de religieuze leiders van het volk Israël. Die hebben het volk opgestookt. Kruisigt hem, kruisigt hem. Wij willen niet dat deze koning is. En dan zie je, en zonder hem gezanten. Nou, de Heer Jezus was gestorven en opgestaan. Hij is opgevaren naar de hemel. Hoe kan je hem nou iemand nasturen? Hoe doe je dat? De persoon is dood. Wij weten dat hij leeft. Dus als wij bijvoorbeeld iemand doden, hij is dood. Hoe kan je iemand nou nasturen naar hem? Een persoon. Door die persoon te doden. Hoe kan je iemand nasturen naar de Heer Jezus, die opgevaren is in de hemel? De Heer Jezus dood. In hun ogen was hij dood en niet opgestaan. Dat geloven ze natuurlijk niet. Door ook degene die Christus verkondigen, de Messias, door hem ook te doden. Kijk maar, ze zonden hem gezanten na zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zijn. Ze hebben Stefanus gestenigd. Ja? De laatste man voordat de bedenking der genade begon. Die hebben gestenigd en daarmee hebben ze gezegd in feite, wij willen niet dat deze koning is. Dus Stefanus hebben ze ook gestenigd. Dat is wat gebeurd is. Nou, in die tijd moeten de apostelen werken. Nou, de Heer Jezus, wat moeten apostelen doen? Die moeten aan het werk. Zij hoeven niet met kracht een koninkrijk te vestigen op aarde. Wat deed Petrus toen de Heer Jezus gevangen werd? Weet je het nog? Toen de Heer Jezus gevangen werd, wat deed Petrus toen? Hij pakte zijn zwaard. En hij wou de Heer Jezus verdedigen. De Heer Jezus zegt, ik kan 12 legioenen laten komen. Hoef je echt niet te doen. Ik kan dat zelf wel. Nee, gaan jullie nou maar voor mij verkondigen. Gaan jullie de wereld het heil brengen. Ga eerst het volk Israël leren. En dan kom ik terug, ik ga het koninkrijk vestigen en weet je wat ik doe? Doen jullie dat werk voor mij? Jullie zijn mijn gezanten, maar ik, die vijanden uitroeien, dat doe ik wel. En zo komen ook, als hij terugkomt op aarde, dan komt hij ook op een wit paard met allemaal engelenlegers en dan gaat hij de vijanden gaat hij uitroeien. Dan komt hij dus niet. Wij leven nu in de tijd van genade en vrede. Dus mensen zeggen, dus waarom doet hij er nou niks aan? Omdat we nu in de tijd van genade en vrede leven. Hij komt nu niet om te oordelen. Maar na deze bedeling, dan komt hij op een gegeven moment om te oordelen. En dat gaat hij doen. Hij gaat ze uitroeien. Maar de apostelen moeten zijn gezanten zijn. Die moeten hem gaan verkondigen aan het volk Israël. Want het volk Israël moet de Messias aannemen. Oké, dus, nou, gaan we met mij mee naar Handelingen 2, vers 42. Handelingen 2, vers 42. Ik hoop dus zo dat... Zo zit het dus in elkaar, ja? In de evangelie. Heer Jezus Christus is al die tijd geprofiteerd, beloofd de Messias. Hij komt en dan roept hij op, bekeert u het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, zegt Johannes. En als je het niet doet, dan komt de grote zuivering. Weet u het nog? Dan gaat hij het volk Israël zuiveren. Kaf van het koren. De gelovige Joden uit het volk Israël. En de ongelovigheid in Israël. Die moet uit elkaar, zodat je een gezuiverd volk Israël krijgt. Dus je hebt de hele grote kudde Israël. Nou begrijp je ook waarom het de kleine kudde gezegd wordt. Dat zijn allemaal Joden. Maar in die hele grote kudde is een kleine kudde. En dat zijn de ware gelovigen. Die hebben de Messias aangenomen. Nou kijk naar ons in deze tijd. Als je het wereldwijd bekijkt. Het lichaam van Christus is heel groot. Dat is 100% gelovig. Of ze zijn gered, laat ik het zo zeggen. Of ze in hun dagelijks leven nog allemaal zo leven, is een ander verhaal. Maar ze zijn allemaal gered. Dat is heel groot. Maar als je dat ziet ten opzichte van de hele wereld, dan is het lichaam van Christus zo klein. Ja? Dus je praat je ook eigenlijk over een grote en een kleine kudde. Of je zit bijvoorbeeld in de kerk waar ik in zat. Nou, ik bedoel, er zaten, ik noem maar wat, 1000 mensen in. En er waren misschien, nou, ik weet het niet zeker natuurlijk, maar als er misschien 10 zaten die echt de Heer als hun redder hadden aangenomen. Misschien 20, misschien 30, misschien 50. Laat het 100 zijn, dan is het nog maar zo'n klein stukje van het geheel. Zie je? En daar gaat het om. Oké, dus handelingen, wat zie je met de apostelen in handelingen 2 vers 42? Dat met Pinksteren, we weten, de Heilige Geest is gekomen, de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. En in vers 42, en zij waren volhardende in de leer der apostelen. Zie je, zij, dat zijn degenen die de Messias hebben aangenomen, die zich hebben laten dopen, die hebben zich bekeerd. Petrus riep hen op, bekeert u, laat u dopen. Tot vergeving der zon. Dan zie je die gelovigen, in vers 41 zie je dat er zijn 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van nood had. En dagelijks één drachtelijk in de tempel vallende en van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen met verheuging. Enzovoort, enzovoort. Maar je ziet dus in vers 42, wat doen de apostelen? Ze gaan de gelovigen, die gelovig zijn geworden, gaan ze leren. Ze gaan hun leren. Wat gaan ze leren? Ze gaan, ten eerste verkondigen ze natuurlijk aan het volk Israël van bekeer je, laat je dopen. Waarom eigenlijk? Waarom moest Israël zich bekeren en laten dopen tot vergeving de zonde? Ja, omdat ze de Messias van de gekruisigd. Er is nog een uitweg. Ja? Daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar ze hebben dus de mensen die... Ze hebben eerst de Messias verkondigd. En degene die het hebben aangenomen, zijn ze bij ons. Wat wil God? Dat alle mensen zalig worden en... Wie weet het nog? Jij weet toch alles? En... ja, tot erkentenis van de waarheid komen. Dus wij hebben een bediening, wij verkondigen het evangelie aan de hele wereld. En dat is simpel zat. Christus die voor je zonde is opgestaan. Voor je rechtvaardigheid. Je bent een zondaar. En dan is het tweede punt. Degene die dan zich hebben, ja, hoe zeg ik, hebben laten redden. Ja? Dus ze hebben de Heer aangenomen. Die zijn geloof geworden. En dan moeten ze geleerd worden in de boodschap van genade. Dat is het. Dat doen wij nu. Ik hoef het aan jullie niet meer te vertellen van... Wat moet je nou geloven om gered te worden? Ja, dat deed ik vroeger al eens. En dan zei ze, ja pap, dat weet ik nou wel. Elke keer hetzelfde. Dus dat weet je. Dat ga je niet elke keer. Je hebt geen dienst elke keer om maar over het evangelie van uw zaligheid te praten. Nu zijn we bezig om over de Bijbel te gaan vertellen. Over de genade en over het woord van jullie te leren. Je moet het woord kennen. En dan zie je, dan word je bekrachtigd. Nou, en dat geldt bij hun ook. Dus de discipelen, die gaan het volk Israël leren. Die gelovig zijn geworden. En ze verkondigen het aan de rest van het volk. Dat ze eerst de Messias aan moeten nemen. En dat is de leer van de apostelen. Nou, wat hebben de apostelen nou verteld aan het volk Israël? Wie weet het? Wat hebben zij hem geleerd? Wie weet het? Het is niet zo moeilijk hoor. He? Ja, wat de Heer Jezus hun geleerd heeft. En wat heeft de Heer Jezus hun geleerd? De wet. Dus ga met mij mee. Matthäus 28 vers 19. En dan zie je, we hebben het allemaal over de grote opdracht. Maar is dat nou ook de opdracht waar wij over wij spreken? Let op, ons schema is nog steeds dicht. Wij leven niet in de bedeling der genade. Wij leven in de tijd dat de Heer Jezus voor het volk Israël kwam. Om het volk te leren en een koninkrijk op aarde te vestigen. Want wat wil God? Uiteindelijk dat alle mensen zalig worden. Dat is nu zo. Maar dat is ook in de tijd van de Heer Jezus op aarde. En straks na ons is dat zo. Hij wil dat alle mensen zalig worden. Alleen tot kennis van de waarheid komen... De Heer Jezus leerde hun niet wat Paulus aan ons leert. De Heer Jezus heeft niet Romeinen 6. Ik ben gedoopt in zijn doop geleerd aan hun. Dat weten wij van Paulus. Ja? Oké, dus kijk in Matthäus 28 vers 19. Dan zegt hij, de Heer Jezus gaat dan heen. Tegen wie zegt hij dat? Juist. En wat moeten die doen? Zie je dat die grote opdracht is helemaal niet voor ons, voor het lichaam van Christus. Onderwijst al de... volken. Dus hij zegt hier tegen de 12 apostelen, ja, en het volk Israël, de gelovigen, moeten de volken gaan onderwijzen en hun dopen in de naam van de Vader en de Zoon en des Heilige Geestes. Maar hij heeft ook, als je het ergens anders leest ook, zie je, begin eerst in Jeruzalem en dan Judea, Samaria en dan tot het uiterste der aarde. Is dat duidelijk? Heel belangrijk, hè? Dus, nou ja, dit is Israël, zoiets. En dan hebben we hier allemaal, dat is allemaal de wereld. Dus we hebben hier Jeruzalem, ja? De 12 apostelen zitten in Jeruzalem. Dus hij zegt, je gaat eerst in Jeruzalem beginnen. Nou, dat hebben ze met Pinksteren gedaan. En dan, als die bekeerd zijn, dan ga je door naar, dat is hier geloof ik, hè? Helene is bekend met Israël. Judea, nou ja, oké. Laten we even zeggen dat dit Judea is. dan dit. En hiero. En uiteindelijk, en dan krijg je Samaria. Dat is natuurlijk al, dat zijn de Samaritanen. En dan van daaruit gaan jullie, snap je het, de wereld in. Dus wat zegt de Heer Jezus eigenlijk hiermee? Eerst moet het volk Israël bekeerd zijn. En dan ga jij met hun de wereld in. Is dat het evangelie voor ons vandaag? Is dat de boodschap, is dat de opdracht die wij hebben? Nee, ten eerste kan het helemaal niet. Want hij zegt dit tegen Israël, die moet naar ons gaan. Dus wat moeten wij nou doen? Dat kan dus, dat kunnen wij niet. Oké, en dan zegt hij, lerende, wat? Hen onderhouden, alles wat ik hun geboden heb. Wat heeft de Heer Jezus geboden? Wat heeft de Heer Jezus geleerd? De wetten, neem de bergreden. Heel bekend voorbeeld. Je moet de hele wet doen. Je moet alles doen wat God zegt. Alles. Mag geen foutje maken, want wie struikelt in één punt van de wet, Ruben, is schuldig aan. Als jij struikelt aan één gebod, 613 geboden, hè, ben je schuldig aan de hele wet. Want de wet eist volmaaktheid, 100%. Dus als jij in één struikelt, dan ben je nog maar 99%. En voor God kan dat niet, je moet volmaakt zijn, zonder zonde. Dus hij zegt ook, alles wat ik u geboden heb. Nou, en dan heeft hij bijvoorbeeld in de bergrede heeft hij geleerd. Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk, mannen, geen overspel plegen. Mag niemand, vrouwen ook natuurlijk niet. Maar wat zegt hij dan? Maar als jij, kan je natuurlijk heel mooi zeggen, nou oké, ik heb nooit overspel gepleegd. De mensen kunnen het allemaal getuigen van mij, Jan Stelma, de hele straat, iedereen weet, ik heb geen overspel gepleegd. Ze hebben mij nog nooit met een andere vrouw gezien. Ja? Dus naar de buitenkant, voldoe ik aan de eisen. Toch? Doe ik toch goed? Maar, ja, en daarom zegt de Heer Jezus, die scherpt het juist aan, want hij, de wet, hij verkondigt, hij maakt niet nog een paar wetten erbij, toen die kwam. De wet was aan Mozes al gegeven. Alleen wat gaat de Heer Jezus hun laten zien? Hij gaat hun laten zien dat het een zaak is van het hart, van binnen. Ja? Nou, mannen, richt ik even tot jullie. Heb jij nog nooit overspel gedaan? Nou, zeg maar niks. Want het is bijna onmogelijk in deze tijd. Ja, als je kijkt naar wat er allemaal. En toen hadden ze nog geen internet en al die reclames, posters en weet ik het allemaal niet meer. En films, dat hadden ze toen allemaal niet. Maar dat hoeft ook niet eens. Want hij zegt, als heb je het, je weet het, als je een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je al overspel gepleegd. Dus met andere woorden, wie kan er dan zalig worden? Jullie kennen het verhaal, de wetten gebruiken. Dus dat gebruik ik ook met mensen. De wet. Dus je mag niet zondigen. Dus hoe gebruiken we de wet om te laten zien dat iemand een zondaar is? Want de wet is gegeven, ja, doet zonde kennen. Dus niet om een rechtvaardig leven te leiden, want dat gaat je nooit lukken. Want de wet zegt ook, gij zult niet begeren. Nou, dat weet je. En dan kan je ook zeggen tegen iemand, en heb jij je vader en moeder altijd gehoorzaamd? Nou, elk kind weet dat dat niet zo is. Ik maak me geen illusies. Dus dan deed je toch ook een overtreden van de wet. Met andere woorden, zij moeten dus gaan laten zien, de wet leren, die heeft de Heer Jezus geleerd aan hun, maar de Heer Jezus heeft die wet aangescherpt. Hij heeft laten zien van binnen, jongens, jullie zijn allemaal zondaars. Met andere woorden, jullie zullen het nooit lukken, het zal nooit werken. Jullie zijn zondaars en jullie hebben een verlosser nodig. Dat heeft de Jood ook nodig. Hij mag de wet proberen te doen aan de buitenkant. En de fariseeën, hij zegt tegen hun, luister naar de fariseeën wat ze zeggen over de wet. En doet dat. Maar doet niet naar hun werken, want ze doen het niet. Maar kunnen zij het dan wel, de 12 apostelen? Kunnen die nou de wet wel houden? Wie van ons kan de wet houden hier? Niemand, hè? En wij hebben Gods geest. Wij zijn allemaal gered. Maar Paulus zegt, word vervuld met Gods geest. Hij werkt in ons. Maar hij werkt niet op een bovennatuurlijke kracht dat ik de hele wet kan gehoorzamen. Dat lukt mij niet. Juist als ik ga zeggen, ik ga de wet doen. Nou, nu heb ik het verhaal, hè? Dat gaat nu lukken. Als ik tegen jou zeg, er staat een hele grote muur, ja, dat verkende verhaal. Ja, en je mag niet over de muur kijken, nou is 3 meter hoog, lukt je ook niet. En dan kom je voorbij een gaatje en er staat op verboden door het gaatje heen te kijken. Dan weten we allemaal dat wij allemaal kijken. Zie je, dus het zal ons niet lukken. Maar de 12 apostelen, die mogen pas het volk Israël leren als zij zelf natuurlijk de wet doen. Ik kan hier ook mooie dingen gaan vertellen. Stel je voor, ik zeg, nou jongens, ga je een overspel doen? En ik doe het. Of, jongens, we moeten allemaal netjes onze belasting betalen en ik licht de boel op. Nou, dat zou niet gaan. Ik kan alleen leren als ik het zelf ook leef. Paulus heeft het ook gedaan. De 12 apostelen die zeggen, ja, jullie moeten echt volmaakt leven, jullie moeten de wet houden. En ze doen het zelf niet. Maar wat is er gebeurd? Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Met Pinksteren. En dat is gebeurd. En dan hebben we net gezien, wat deden ze? Ze verkochten alles. En ze leefden met elkaar. En ze hadden een bovennatuurlijke bekrachtiging door de Heilige Geest. En ze deden het en ze gingen leren. Heel anders als bij ons. En dan moeten zij dus aan de heidenen gaan leren. Kijk, Israël. Dus eerst Israël. En als het volk Israël zich bekeerd heeft, het hele volk. Dan gaan ze de wereld in en dan gaan ze de wet leren aan de heidenen. En nogmaals. Wat gaan ze de wet leren aan de heidenen? Waarom? Ik heb het eigenlijk net gezegd. Waarom gaan ze aan de heidenen leren? De wet. Moeten heidenen de wet houden? Om te laten zien dat ze zondaren zijn. Dat is de wet, wettelijk gebruik. Met andere woorden, jullie heidenen, de Messias, die kan het in jullie doen. Maar jij zelf kan het niet. Dat is nou de bedoeling van het volk Israël naar de heidenen toe. En daarom hun onderhouden alles wat ik u geboden heb. Oké. Gaan we mee naar Handelingen 3. Nou, oké. De Heer Jezus is gekruisigd. Ja? De beloofde Messias. Bekeert u. Ja? Laat u dopen tot vergeving de zonde. Dat zegt Johannes. De doop der bekering. Dus ze moesten zich bekeren en ze moesten de Messias aannemen. En wat heeft Israël gedaan? Ze hebben hem gekruisigd. Ja? Dus moet je nagaan, hè? We leven dus vanaf Genesis. Daar is de Messias hier al beloofd. Het zaad. Nou, dat is al die jaren is dat doorgegaan. En dan, gaan we het schema door en dan komen we hier. En dan is de Heer Jezus op aarde en dan wordt hij gekruisigd. Wat zou God nu moeten doen? Want hij heeft gezegd tegen Johannes de Doper. Dat hij komt, wat zei Johannes de Doper over de Heer Jezus? Wat zou hij komen doen? Hij komt die dopen met water en met vuur. Wie worden met water gedoopt door de Heer Jezus? Dat zijn de gelovige Joden. Die hebben zich laten dopen. Maar wie worden met vuur gedoopt? Dat zijn de ongelovigen. Dus er komt de Heer, die komt naar de aarde, die komt ze vernietigen. En dat noemt hij de grote verdrukking. Dat noemt hij de toekomende toren. Dus ieder die niet gelooft, die wordt vernietigd. Nou, de Heer Jezus gekruisigd. Dus wat is de volgende stap van God? Ja, dat hij ze komt oordelen. Simpel toch? Dat heeft hij toch gezegd, de grote verdrukking. Dus helaas, van het hele volk Israël, nou laten we zeggen, ik noem wat hoor, moet je me niet aan ophangen, ik noem wat. 10% die zegt ja, en 90% is nee. Die mag kruis. Dus de Heer, heel simpel rekensimmetje. God komt naar de wereld en die gaat het. En die 10%, die gaan het koninkrijk in. Klopt toch? En toch, met het kruis, de Heer is opgestaan, hij is naar de hemel gevaren. En toch is het niet gebeurd. Want wat doet Petrus? Petrus biedt hun vergeving aan. Kijk in Handelingen 3. Handelingen 3, vers 17. Wat zegt Petrus tegen hun? Nu broeders, tegen het volk en de leiders, het hele volk, zegt hij, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Zie je het? Ze hebben de Heer Jezus Christus gekruisigd. God zou moeten komen oordelen, maar Petrus zegt, wacht even. Ik weet dat jullie het door onwetendheid gedaan hebben. Hoe weet hij dat? Wat heeft de Heer Jezus Christus aan het kruis gezegd? Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Ze hadden het moeten weten, ze hadden het kunnen weten. En toch, ze wisten het niet. Ze hebben het in onwetendheid gedaan. En dus wat doet God? Hij wacht hier nog even mee. Die 90%, die laten we nog even staan. Want, wat lezen wij in Handelingen 2, vers 38? Omdat ze het weten, omdat ze het onwetend hebben gedaan. Ze hadden het moeten weten, maar in onwetendheid, het is nog een excuus. Dus wat geeft God hun? Hij geeft ze nog een kans. Kijk, in Handelingen 2, vers 38 zegt hij daarom ook. Bekeert u En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dus de Heer Jezus zegt, vergeef het hun. Nou, Petrus, die biedt hun dus vergeving aan. De Heer Jezus zegt, vergeef het hun, want zij weten nu wat ze doen. Het werd niet zo vergeven. Het wordt hun nu aangeboden door Petrus in de naam van Jezus Christus. De Heer Jezus zegt via Petrus, jullie kunnen nog vergeving krijgen. Maar dan moeten jullie natuurlijk wel je bekeren hiervan. En met andere woorden, dat betekent dat je berouw hebt over deze daad. En dat je de Messias alsnog aanneemt. Nou, en dat is precies in overeenstemming wat hij van tevoren. En daar stoppen we ermee. Laatste tekst, Lucas 13, vers 6. Dan gaan we de volgende keer weer verder. Want dan komen we natuurlijk uiteindelijk op zonde tegen de Heilige Geest uit. Lucas 13, vers 6. Let goed op. De Heer Jezus wist dat van tevoren. God heeft hem dat geopenbaard. En daar spreekt hij over in vers 6. En weer een gelijkenis ziet. En hij zei deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En de wijngaard is, dat weten we vanuit de Bijbel, is Israël. En hij kwam en zocht vrucht erop en vond ze niet. En de vijgenboom staat voor het religieuze leven van Israël. De wet. En heeft Israël vrucht gedragen? Al die jaren? Nooit. Ze zijn elke keer moest God ingrijpen. Toen de Heer Jezus Christus kwam, heeft hij geen vrucht gevonden. Dus je ziet, God had een vijgenboom. Hè, had ze de wet gegeven. Hij heeft Israël de wijngaard. En hij kwam en hij zocht vrucht erop en vond ze niet. Dus de Heer Jezus kwam en hij kwam op aarde. Vond hij gelovigen, om het zo maar te zeggen, die ook vrucht droegen? Nee. Ja, een enkeling. En hij zeide tot de wijngaardenier, Christus is de wijngaardenier, zie ik kom nu 3 jaren. Dus God zegt tegen Christus, zie ik kom nu 3 jaren, zoek een vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij onnuttelijk de aarde. Dus hier, ze hebben hem gekruisigd en wat zegt God? Die boom afhakken. Ja, weg ermee. En hij antwoordde, zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voorbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Dus wat zegt hij? Wat zegt hij? God en Christus, hè? Die zegt, nou, ja, ze hebben hem gekruisigd. Eigenlijk had nu het oordeel moeten komen, ja, die 90% streep ik door. Maar hij zegt, nee, weet je wat, geef ze nog 1 kans. De laatste. Van 1 jaar. Vanaf Pinkst. Want dan komt de Heilige Geest. Wordt uitgestort. Dus ik zeg dat goed verkeerd. De Heer Jezus is opgevaren. Dan stort hij de Heilige Geest. Ja, met Pinksteren. En vanaf dat moment tot, zegt hij, is 1 jaar. Krijgen ze nog de tijd om als volk, toch helemaal te bekeren. Dus dat die 10%, dat het 100% wordt. Dus dat deze opdracht, hier wat ik hier zie staan, het hele volk Israël, dat die helemaal bekeerd zijn, alsnog bekeerd dat ze hebben gekruisigd. Ze hebben het gezien, het is bewezen, hij is opgestaan. En nu nemen ze hem aan en dan zal alsnog gaat Israël de wereld in het evangelie verkondigen. Dus nog even 1 jaar uitstel. Nou, en dat is precies wat er gebeurt. Dus we zien vanaf Pinksteren tot aan, nou dat weten jullie aan, jullie, tot aan de steniging van Stefanus is 1 jaar. En wie van jullie weet zeker dat de God toen eigenlijk zou komen oordelen? Want wat zag Stefanus toen hij in de lucht keek, toen hij gestenigd werd? Weet jij het, Ruud? Weet jij het, Jochem? Wat zag hij? Hij keek in de lucht. Ja, staande, hè? Niet meer zitten. Staande. En als iemand gaat staan, en zeker de Heer Jezus, die kwam dan om te gaan oordelen. Om die boom om te hakken. En wij weten nu, dit schema gaat dan open. Zie je? En dan zien we dat de Heer Jezus is weer gaan zitten. En we leven nu in de bedenkende genade. Daar kom ik de volgende keer op. Want helaas, het is als volk niet gebeurd. Ja, het is nog een kleine minderheid. Maar ze krijgen dus 1 jaar de tijd. En dat hebben ze niet gedaan. En dan zou God komen om te oordelen. En dan komt God, die stopt. Want hij openbaart aan Paulus de verborgen plan, aan Paulus. dat hij kon nu niet oordelen, maar nog steeds genade en vrede met een ander plan, verborgen plan. Dus kijk, dus wat hebben wij gezien? We zagen oordelen, het begon met Adam. Adam werd de hof uitgezet, hij had gezondigd. Maar de verlosser was beloofd. En wat krijgen we daarna? Dus er was, God, dat was zeg maar een oordeel, ik noem het even hierboven een oordeel, ja? Maar God gaf uitkomst. Er werd de hof uitgeplaatst, de verlosser werd beloofd. Wat was de volgende stap? Nog even in het geheugen, ja? Wie weet het? Volgende oordeel was met? Nee. Noach. Ja? De zondvloed. Bijna iedereen omgekomen. 8 mensen gered. Uitkomst. Want het zaad, de Heer Jezus, dat moest nog komen. Noach. Toen kregen we torenbouw van Babel. Was ook een oordeel. Al de talen. Maar mensen werden niet vernietigd. Wat deed God toen naar Babel? Hij begon met Abraham. Hè? Ging die verder. En daar is Israël uit voortgekomen. Heeft Israël altijd gehoorzaamd? Wat was het oordeel uiteindelijk? Ik zal het even kort samen. Ze werden weggevoerd. Israël, de 12. Ja? Dus wegvoering. Twee stammenrijk en wegvoering. Nou, dat is niet te lezen, maar goed. Wegvoering. En toen kwamen ze terug. En je ziet het. Altijd werd een uitkomst geboden. Elke keer ging God weer verder. Omdat het zaad, de Heer Jezus, moest nog komen. Dat is gekomen met Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En nou zien we bij de kruisiging, daar krijgen ze nog één keer uitstel. Maar nu is het zo, we zitten nog in Lucas, kijk, in vers 9, 13 vers 9. Indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. En dat is met de steniging van Stefanus, de zonde tegen de Heilige Geest. Er is geen vergeving meer mogelijk, het is afgelopen. Het is definitief. Dus wij weten ook, wij leven nu in de bedenkende genade. Als die afgelopen is, gaat dit programma hier verder. En dan begint hij dus met die grote verdrukking, de 70 jaarweek. Maar dan weet je ook, als dat voorbij is, is het ook over. Er is geen uitstel meer mogelijk. Dus dank God dat we leven in de bedenkende genade. Al 2000 jaar, waar mensen nog steeds gered kunnen worden. En dat dit programma stilstaat. Zo danken. Vader, dank u voor deze dag. We danken u voor alles, Vader, dat we in deze tijd leven. En ik bid ook dat we licht mogen krijgen op uw woord. Zodat we dit programma ook goed begrijpen. Maar ook begrijpen de tijd waarin wij nu leven, dat die zo uniek is. Dat u al 2000 jaar lang aan iedereen genade aanbiedt, Vader, voor wie dat wil. En dan vraag u en dank u in Jezus naam, onze Heer en Heiland. Amen.